Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, van die God die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. In verband met het overlijden zingen we Psalm 103, de verzen 8 en 9. Psalm 103, vers 8, gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven. En vers 9, maar 's Heere gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht. En wat er verder volgt, de versen 8 en 9 van Psalm 103. Uit Gods heilig woord zal ons worden gelezen uit de evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 11e hoofdstuk, de verzen 25 tot en met 46. Wij noemden nu Johannes 11, te lezen vanaf vers 25 tot en met vers 46. Vooraf stellen we ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna we zingen met Psalm 119, vers 32.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen we nu Johannes 11 vanaf vers 25 tot en met 46. Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. En een iegelijk, die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in de eeuwigheid. Gelooft gij dat? Zij zeiden tot hem, ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon Gods, die in de wereld komen zou. En dit gezegd hebbende ging zij heen en riep Maria haar zuster heimelijk, zeggende, de meester is daar en hij roept u. Deze, als zij dat hoorde, stond haastelijk op en ging tot hem. Jezus nu was nog in het vlek niet gekomen, maar was in de plaats waar hem Martha tegemoet gekomen was. De Joden dan, die met haar in het huis waren en haar vertroosten, ziende Maria dat ze haastelijk opstond en uitging, volgden haar, zeggende, zij gaat naar het graf, opdat zij aldaar wenen. Maria dan, als zij kwam waar Jezus was en hem zag, viel aan zijn voeten, zeggende tot hem, Heere, indien gij hier geweest waart, zo waren mijn broeder niet gestorven. Jezus dan, als hij haar zag wenen en de Joden die met haar kwamen ook wenen, werd zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf en zeide, waar hebt gij hem gelegd? Zij zeiden tot hem, Heere, kom en zie het. Jezus weende. De Joden dan zeiden, zie hoe lief hij hem had. En sommigen uit hen zeiden, kon hij, die de ogen des blinden geopend heeft, niet maken dat ook deze niet gestorven waren? Jezus dan wederom in zichzelf een zeer bewogen zijnde kwam tot het graf en het was een spelonk en een steen was daar opgelegd. Jezus zeide, neemt de steen weg. Martha, de zuster des gestorvenen, zeide tot hem, Heere, hij riekt nu al, want hij heeft 4 dagen al daar gelegen. Jezus zeide tot haar, heb ik u niet gezegd dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult? Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen opwaarts en zeide, Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Doch ik wist dat gij mij altijd hoort. Maar om der schare wil die rondom staat, heb ik dit gezegd, opdat zij zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. En als hij dit gezegd had, riep hij met grote stem, Lazarus, kom uit. En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn aangezicht was omwonden met een zweedoek. Jezus zeide tot hen, ontbind hem en laat hem heen gaan. Velen dan uit de Joden die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden hetgeen Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hen gingen tot de Farizeeën en zeiden tot hen hetgeen Jezus gedaan had.
Gemeente, we zingen met Psalm 16, de verzen 1, 3, 4, 5 en 6. Psalm 16, vers 1, bewaar mij toch. O alvermogend God, getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God. Ik zal de Heer die mij getrouwe raad gegeven heeft. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. En vers 6, gij maakt eerlang mijn levenspad bekend. 1, 3, 4, 5 en 6 van Psalm 16. Inmiddels zal worden gecollecteerd voor diaconie. Kerk en onze emerituskas en de collecte bij de uitgang is voor de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente, er is meermaal in het verleden in uw midden gepreekt vanuit vers 25 en 26 uit deze bekende geschiedenis. Het was ons verlangen om nu te spreken vanuit Johannes 11, vers 43b. Johannes 11, vers 43b, die drie woorden: Lazarus, kom uit. We schrijven eronder: Jezus, de opstanding en het leven. Jezus, de opstanding en het leven. En we letten op Jezus' gebed. Met name vers 41b en 42. Jezus' gebed. Jezus' woord. Vers 43. Jezus' woord. En Jezus' bevel. Vers 44. Jezus' bevel. Jezus, de opstanding en het leven. We horen van Jezus' gebed. Jezus woord, Jezus bevel. Gemeenten hebben de paaspreken en die preken daarna. Hebben ze iets gedaan in uw ziel? Hebben ze iets gedaan? Het is alweer de laatste zondag voor het heerlijke heilsfeit van hemelvaart. En is er nou wat gebeurd? Kent u die levenwekkende kracht van de opgestane levensvast, wiens naam is Jezus? Of is het allemaal leeg gebleven? Zit je hier of thuis meeluisterend en moet je zeggen, het is allemaal zo leeg van binnen. Ik ben nog altijd dood in zonde en misdaden. Of als God genade gaf. Het is allemaal weer zo dodig van binnen. En ik kan het niet brengen tot het leven. Nee, dat klopt. Gemeente, daar hebt u de levensvast voor nodig. En nu gaan we hem vanmorgen weer preken. Nog een keer voor hemelvaart. Als de opstanding en het leven. En dan bij eigenlijk het meest bijzondere wonder. Denk eens mee, jongens en meisjes. Denk eens mee. In het Nieuwe Testament zijn drie mensen opgewekt. En die ene, dat was de jongeling van Nain. En die andere was dat meisje, dat dochtertje van Jairus. En dit is de derde, Lazarus. Nou, dat dochtertje, dat was net gestorven. De adem was er net uit. De Heer Jezus was onderweg. En toen kwamen de knechten, meester. U hoeft niet meer te komen. Ze is al gestorven. En toen heeft Jezus dat godswonder verricht. En het meisje levend gemaakt. Dat was een ontzaglijk wonder. De jongeling van Nain, die was vermoedelijk al wat uren gestorven. En die werd uitgedragen, vermoedelijk het einde van de dag. Uit Nain, naar het graf. Die dag was hij gestorven. Het wonder was zo mogelijk nog groter. Het leven was er al langer uit. Maar vanmorgen, gemeente, die Lazarus, het was al de vierde dag. Hij had al drie volle dagen in het graf gelegen. En als het nou ongelukkig in je hart is, God doet wonderen aan hopeloze gevallen. En hoe onmogelijk het ook is, hij regeert en hij leeft, want die levensvast leeft. Grootste wonder. Als het nou gaat om die opwekkingen, jongens en meisjes, dat is eigenlijk die Lazarus, hè, die al dagen gelegen had in het graf. Het meest hopeloze geval. Jullie kennen de geschiedenis. Heel kort, het was een gelukkig drietal. Ongehuwd, maar toch gelukkig. Maria, Martha en Lazarus. Ze woonden onder één dak. En alle drie vreesden ze de Heere en hadden ze Jezus lief. Maar Bethanië ligt buiten het paradijs. U weet wel wat Bethanië betekent. Beet, huis, huis van ellende. Bethlehem is een mooie naam, huis van het brood. Maar Bethanië, huis van ellende. En daar komen we achter, gemeente. Wij zijn God kwijt. Wij zijn uit paradijs. Weggelopen bij de eeuwige God. En bent u daar wel eens bedroefd over? Voor de vierde maal dit jaar de mare van de dood in het midden van de gemeente. En net als de vorige keer weer zo heel erg onverwacht. Het is zo diep aangrijpend. Bent u daar bedroefd over? En dan niet alleen over de gevolgen. Maar gemeente, bent u wel eens bepaald bij de oorzaak? En is dat nou de nood van alles wat in ons leven anders gaat dan we hopen of denken? En die zekerheid van de dood heeft het u gebracht in de doorleving dat Bethanië, huis van ellende, is niet krachtens schepping. Dat is niet gewoon, de dood hoort er niet bij. Ziekte zorgen, dat is vanwege onze diepe val, omdat we God verlaten hebben. Dat elke dag bestendigen. Lazarus wordt ziek. Dat zou het geweest zijn. Misschien wel zo'n virus, zoals er nou ook weer eentje is. Zomaar die iemand mens aangrijpt. We kunnen alles verklaren vandaag aan de dag. Maar de dood kunnen we niet tegenhouden. Lazarus wordt ernstig ziek. Een boodschapper wordt er naar Jezus gestuurd. Zie, die gij lief hebt, is krank, is ziek. Zou Lazarus gezondigd hebben? Zou die? Nee, wij mogen eigenlijk vrijwel nooit een verband leggen. De zaligmaker zegt wat anders. Aan het begin van deze geschiedenis. Deze krankheid is niet tot de dood. Om daarin te blijven. Maar ter heerlijkheid Gods. Tot de eer van God. Opdat de Zoon van God. Door dezelfde verheerlijkt worden. Dat is een preek op zich. Gemeente, waar wordt God nou in verheerlijkt? Waar wordt God nou in verheerlijkt? In het werk van de middelaar. In dat wonderlijke werk van de zaligmaker. Ook in het opwekken van Lazarus. Daar wordt God nou in verheerlijkt. Waar hij nu alles wordt. Waar het voor een mens verloren is. Hopeloos is. Een afgesneden zaak. Is het dat voor u? Daar wil de Heere nou gaan werken. Waar je jezelf een beetje in het leven kan houden, gemeente, daar werkt de Heere niet. Waar je jezelf een beetje kan helpen, daar weet de Heere niet van. Daar wordt God niet in verheerlijkt. Dat merk je ook al heel snel. Dan word je eigenwijs. Dan weet je het allemaal beter en nog beter. Maar waar God werkt, daar wordt Hij in verheerlijkt. Daar wordt de gemeente door gesticht. Daar krijgt God de eer van. Daar gaat het juichen tot zijn eer. En dan laten we het maar rusten, maar als tenslotte de zaligmaker komt, dan is het de vierde dag. Jezus komt, jongens en meisjes, maar veel te laat, hè. Ja, dat denken wij, hè. Maria blijft in huis en Martha haast zich hem tegemoet en ze spreekt met haar meester. Ik laat dat nu maar rusten, maar het is u gelezen. Jezus zeide tot haar, ik ben de opstanding en het leven. Martha, die in mij gelooft, zal leven. Al ware hij ook gestorven. Jezus zegt, ik. Griek staat te dubbel, hè. Ik ben het. Het leven. Het is alsof die Martha's blik wil richten op hem. Bedroefde Martha. Ik ben nou gekomen naar het Bethanië van uw ellende. Zie nou niet langs mij heen. Kijk nou niet te veel op het graf. Zie op mij. Het is zo'n wonder. Als een bedroefde. Als die mag zien op Jezus. Als een door smart verscheurde ziel. Want vlees kan vlees nooit missen. Maar mag zien op die levensvorst. Ook bij rouw en moeite. Zie op mij. En dan gaat Martha Maria roepen. En Maria spreekt ook. Vers 32. Heere, indien gij hier geweest waart, zo waren mijn broeder niet gestorven. En eigenlijk klinkt er een licht verwijt. En dan maken ze de gang naar het graf. Wat zo rijk is, gemeente, dan weent de borg. Huilen mag, hè. En Jezus weende. Dan is hij innerlijk ontstoken. Vanwege het leed, de gevolgen van al die zonden in dat menselijke geslacht. En hij is gekomen om de oorzaak, de wortel, de kern, de zonde die eeuwig scheiding zou maken. Was hij niet gekomen die eeuwig wenen zou veroorzaken, was hij niet gekomen om dat weg te nemen. Jezus weent. Dan komen ze bij die grafspelonk. En dan klinken daar die wonderlijke woorden van vers 39. Jezus zeide, neem de steen weg. Zo'n rotsgraf. De kinderen weten het wel, hè. De juf of meester heeft dat wel eens verteld. Zo'n grafspelonk. En dan zo'n ronde steen. En die werd er dan voorgerold als iemand gestorven was. Dan was het graf gesloten. En dan zegt Jezus, neem de steen weg. En dan klinkt het van de lippen van Martha. Ze is meest aan het woord in deze geschiedenis. Heere, hij riekt nu al. Want hij heeft 4 dagen. Het is de 4e dag. Al daar gelegen. Een gemeente, dat is ontzaglijk. De dood is niet alleen zichtbaar, maar op die 4e dag ook te ruiken. En het is alsof Martha zegt, dat graf kan niet open. Meester, dat is vreselijk. Het heeft ons geraakt wat Spurgeon, de prins der predikers, zo wordt hij wel genoemd, erbij schrijft. Hij schrijft, nu zijn er sommige mensen die door dit geval worden afgebeeld. Zij zijn niet alleen ontbloot van alle geestelijk leven. Ze missen niet alleen genade. Maar hun bederf is reeds ingetreden. Dan noemt hij wat voorbeelden. Hun karakter is afschuwelijk geworden. Hun taal is ijselijk. Hun geest is om van te walgen. Het reine gemoed begeert dat ze uit het gezicht komen. In een fatsoenlijk gezelschap kan men hen niet verdragen. Ze zijn zo ver van de oorspronkelijke gerechtigheid verwijderd, dat ze iedereen tot aanstoot en ergernis zijn. Het schijnt niet mogelijk dat ze ooit worden teruggebracht tot eerlijkheid en reinheid, dat er voor hen nog hoop is. Zijn er van zulke mensen? Zijn er nog van zulke mensen? Die moeten zeggen, dat ben ik. Daar word ik nou door afgebeeld. Ik ben niet alleen dood in zonde en misdaad, ik ben onbekeerd. Dat is ontzaglijk, gemeente, want daar hebt u niet het recht toe. Maar dat is de werkelijkheid. Maar dat is erg, dat is vreselijk. Maar daarbij, ik ken dat verderf. Mijn karakter is afschuwelijk. Ja, misschien kun je het nog een beetje camoufleren, hè. Maar dat je innerlijke overtuigingen hebt. De Heere die weet het, wie ik ben. Walgelijk. Mijn karakter is afschuwelijk. Mijn taal is ijselijk. Ja, in het openbaar misschien nog een beetje bedekt. Maar wat ik allemaal durf te zeggen en hoe ik God belaster. En zijn werk, en zijn kerk misschien wel. En de gemeente, en de prediking, nou noem maar op. Hun geest is om van te walgen. O gemeente, Spurgeon die zegt, zo is het met velen. Is het met u ook zo? Dan ben je een hopeloos geval. Ben je zo aan de voeten van de Heere gekomen, een vuile, onreine, walgelijke zonde. Niet zelf opgeknapt, niet jezelf met zogenaamde vermogens erbij gebracht. Een volkomen verloren zondaar. Maar lieve gemeente, als het nou zo is, als je nou zo waar moet nemen, voor het eerst, maar kinderen des Heren, misschien dat je het nog scherper ruikt, nog scherper hoort, nog scherper weet dan alle onbekeerden. Als je nou door genade weet wie je bent en wie je zou moeten zijn, laat je hoofd naar beneden, daar ben ik. Een oud wonder. Jezus is nog in het dodendal. En dat is zo onbevattelijk. Dat is eigenlijk het grootste wonder in heel die geschiedenis. Dat die reine heilige borg, die altijd de eer van zijn vader bedoelt, dat hij in dat dodendal is. Vanuit Gods welbehagen. Om nou te laten zien wat straks moet hier nog gebeuren. Door zijn dood en opstanding verworven zal worden. En ook door het werk van zijn lieve geest, die duur verworven Pinkstergeest, dode zondaren, worden gebracht tot het leven. Dan wordt toch die steen weggerold. Jongeren met ingehouden adem hebben die mensen gestaard naar dat donkere rotsgraf. Misschien wel, zou zomaar kunnen, hè, met dicht geknepen neus. Want ze wisten allemaal wat voor stank eruit moest komen. Maar hoor, en dan staat er zo wonderlijk. En Jezus hief de ogen opwaarts. En als je nou altijd naar beneden blijft kijken, een gemeente als God je ontdekt aan je verlorenheid, dan weet je wat dat is. Als je op jezelf gaat kijken en de walgelijkheid van je ziel leert kennen. En de ontzaglijke verwording van heel je bestaan, als je daar indrukken van krijgt. Dan is zo'n wonder. Als er nou dit gebeurt en je mag zien naar omhoog. Wat Jezus doet en Jezus de ogen opwaart. Ze kijken allemaal in dat graf, naar beneden. En dat is terecht begrijpelijk. Wat een wonder, Jezus ziet omhoog. En Jezus hief de ogen opwaarts. Een arme tobber. Als het nou zo is en je bent hopeloos en je weet niet hoe het moet. Je kan misschien niet eens meer bidden. Je hebt geen woorden, met de arm om te bidden. Richt dan je blik, toch maar eens omhoog. En ga dan maar smeken, omdat God er vandaan moet vandaan komen. Niet van beneden, niet van jezelf, dat weet je toch, dat is toch hopeloos. Maar van Hem, die eeuwige, drie-enige God. Je hoeft echt niet jaloers te zijn, jongeren, op al die mensen die het wel geloven. Zonder dat eenzijdige Godswerk. Je weet ook wel dat dat het niet is, hè. Dat weet je, dat voel je wel, hè. Doe het zomaar. Richt je bedelarme gebed, je verzondigde blik, toch maar omhoog. Vanwaar mijn verwachting is. En ontroerend. Jezus bidt. En zijn bidden is danken. Dat is wonderlijk. En zei de Vader, ik dank u. Dat ge mij gehoord hebt. Doch ik wist dat ge me altijd hoort. Maar om der schare wil die rondom staat, heb ik dit gezegd. Opdat ze zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. Dat is een wonderlijk bidden danken. Ik had veel over te zeggen, maar heel kort die kanttekening. Kanttekening 43. Christus bidt zijn Vader. Zeggen onze vaderen, niet omdat hij als zonen Gods de macht niet zou hebben om doden te verwekken, maar omdat hij zich als middelaar in het gebruik deze macht, de wil van de Vader, had onderworpen. En dan mag de middelaar weten dat naar de wil van de Vader, hij hier zijn wonderen zal verrichten, opdat de Vader verheerlijkt wordt en de Zoon verheerlijkt wordt. Door het werk van die dierbare geest, die in die gedoden zal weerkeren, opdat een drie-ene God verheerlijkt zal worden. Jezus gebed, en dan gaan we naar het tweede Jezus woord. En als hij dit gezegd had, rustig en bedaard heeft Jezus Bethanië genaderd. Vermoedelijk hebben landmensen die hem tegemoet kwamen op de hoogte gebracht. Maar hij wist het, maar de discipelen die hebben het toen ook gehoord. Nog een keer gehoord, want hij had het al gezegd. Dat Lazarus gestorven was, naar het graf gebracht. En nog maakt Jezus geen haast. Maar hij wacht totdat hij het ongeloof van Martha en Maria heeft bestreden en verslagen. Totdat hij zijn teder, medelijdend hart heeft geopenbaard door zijn tranen. Hij wacht, totdat hij zijn goddelijke zending mag aan gaan tonen. Nadat hij de Vader heeft gedankt. Zijn tijd is de rechte tijd. Gemeente, dat is moeilijk, hè? Gods tijd is de beste tijd. Wilt u eronder buigen, gemeente? Het is niet degene die loopt, hoor. Maar des ontfermende God. Wedergeboorte is niet op onze beslissing. Als wij eraan toe zijn. Wel nee, dat is naar Gods tijd. Naar zijn welbehagen. En kinderen des Heren, dan mag je staan naar een opwas. In de kennis en genade. Misschien druipt ook uw oog veel te weinig tot God. Maar het is op zijn tijd. Wat is dat moeilijk. Ook in de oefening van het leven des geloofs. Op zijn tijd, de beste tijd, de rechte tijd, dat de Heere wil onderwijzen. En hier schalt de stem van Jezus over die stille dodenakker. Misschien wel met de echo van de grafspelonk. Hij roept, staat er, met grote stem. Het staat er eigenlijk dubbel. Jezus roept met grote stem, Lazarus, kom uit. Het is een zijspoor, ik wil het toch noemen. Ik heb het onlangs ook gezegd, Robert Murray McChane, die meent dat zo de zaligmaker op zijn tijd aan Israël het leven zal geven. Hij zegt, Israël heeft net als Lazarus, ja 1800 jaar, wij zouden nu zeggen 2000 jaar in een graven gelegen. Ze zijn een grote menigte dorre doodsbeenderen. Sedert hij tegen hen gesproken heeft, zegt McChane, blijft hij met zijn hart aan hen gedenken. En de dag nadert dat hij door zijn geest, het geest van het leven, over hen zal uitstorten. En hen levend zal maken voor het oog van de dode wereld. Op zijn tijd, Jezus haast zich niet. Hij wacht tot hij het ongeloof van de mensen zal hebben uitgedreven. En zijn teerlievend hart zal hebben geopenbaard. Met grote verwachting schrijft deze oude. En als zijn uren gekomen zal zijn, zal hij nog met grote stem roepen. Israël, kom uit. Gemeente, ik weet niet of u veel verwachting voor Israël hebt. Onze ouden hadden dat somtijds heel sterk. Zo zal het gaan, ook met Israël. En dan zullen er vele Joden nog zalig worden. Zo is de verwachting voor alle volken van deze wereld. Niet van mensjes, nee, daar moeten we het niet van hebben. Ook niet als we morgen, als de Heer het geeft, een uitzenddienst zullen hebben. Maar gemeente van die eeuwige God, die op deze weg wil werken, in het midden van deze wereldbevolking. Terug naar het graf van Lazarus. Jezus roept zo eenvoudig. Hij noemt die naam, Lazarus. En die twee woordjes, kom uit. In het Grieks staat er eigenlijk Lazarus, kom naar buiten. Dat staat er eigenlijk. Lazarus, kom naar buiten. Gemeente, zo wil de Heer nog roepen. Jongeren, zo gaat het. Zo gaat het als de Heer roept. Uit de dood, de geestelijke dood, tot het leven. Zo gaat het. En dat is zo wonderlijk. Dan noem ik nog maar een keer Spurgeon. Hij zegt, velen hebben zich tot de Heere gewend door de eenvoudigste, de onaanzienlijkste, de onsierlijkste prediking van het evangelie. Ze horen weinig, maar dat weinige is van de lippen van Jezus. Veel bekeerden vinden Christus door een enkele korte zin. Dat is een wonder, hè, ouderen. Als je nou niet heel de preek kan onthouden. De Heer heeft maar een paar woorden nodig. Spurgeon zegt een paar eenvoudige woorden. Onsierlijk. Maar helemaal niet welluidend. Die preek was helemaal niet mooi. Het klonk helemaal niet. En er zijn heel wat mensen die hebben vast weer wat af te dingen. Maar zegt Spurgeon, doet er niet toe. Dat wil God nou gebruiken, de stem van het evangelie. Wanneer? Ja, hij zegt, als een prediker geen aanspraak maakt op welsprekendheid. Maar als het goddelijke leven wordt ingedragen, hoe dan? En dan zegt hij, als de Heilige Geest erin meekomt en spreekt met een kracht waarmee geen welsprekendheid kan ijveren. Zo gaf de Heer aan de dorre doodsbeenderen het bevel dat ze zouden leven. En ze leefden. Hoor je welk wonder er nodig is? Jongeren, dat de stem van Christus klinkt in jouw hart. Doden zullen horen de stem van de Zoon van de levende God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. En dan zegt Spurgeon, de Heilige Geest brengt dat woord in het hart. En dan word je inwendig geroepen. Krachtig, onwederstandelijk. Een roeping met gevolg. Dan word je aangeraakt. Zou je het willen? Zou je het willen, gemeente? Zou je het willen om naar al zijn woorden te gaan luisteren? Om al zijn geboden te gaan houden? Om naar heel dat woord te leven, niet selectief wat me aanstaat. Heel dat woord. Om een voorzichtige levenswandel te kennen. In daad, praat en gewaad. Ik hoef niet uit te werken, begrijp het wel. Om zijn voetstappen te gaan drukken. Door bezaaid en onbezaaid. O, dat dit de uren was. Schrijft Erskine Erskine bij een van zijn preken over Johannes 11. Dat dit de uren was. Waarin de doden de stem van de Zoon van de levende God zouden horen. Overweeg het, gemeente. Waarom heeft Christus deze naam, de opstanding en het leven aangenomen? Waarom zegt hij dat nou? Ik ben de opstanding en het leven. Weet u waarom? Opdat dode zondaren, geroepen zouden worden tot het leven. Kom, is dat nou je diepe verlangen? Waarom heeft hij in zijn woord zijn naam laten opschrijven? Opdat nou een dode zondaar, moet je nou zo waarnemen. En hebben al die paar spreken je niks gedaan en ben je nog even leeg en reis je zo naar de eeuwigheid. Opdat je met je vinger dit woord zou aanleggen. Deze naam, Heer, hier staat het. Zoek dan maar de troon van de genade, gemeente. Zoek dan maar de troon van de genade. Leg je vinger maar bij dat woord. En zeg het, o zaligmaker. Gij zijt de opstanding en het leven. Kom tot mijn ziel. En wilt u dat wonder verrichten, waarvan we horen in Johannes 11. Kent u iets van die worstelingen, jong en oud? Het is een eenzijdig godswerk, zeker, zeker. Maar je bent geen stok en blok, echt niet. Het gaat er niet om dat je uit moet zoeken of dat je verkoren bent, daar gaat het niet om. Maar bedel aan de genade troon. Neem de middelen waar. Kom toch als een verloren zondaar, als een bedelaar aan de voeten van Jezus. En kom dan maar met zijn woord. Gij zijt de opstanding en het leven. Ik ben dood. Een belijdenis is dat. Ontferm u mijner. Een pelgrim naar Sion. Hoe lang is het geleden dat u die stem mocht horen? Er zijn veel dingen die je vergeet. Maar als die levenwekkende stem vernomen is, dan komt de leven, dan komt de leven. Nee, dan ben je niet gelijk bekeerd en zo. En je zonde vergeven. Sommige mensen zeggen, nee, dat klopt nou weer niet. Dat gaan we zo nog horen. Dat horen we zo meteen. De grafdoeken zitten nog om hem heen. Maar op dat ogenblik dat de stem van Jezus klonk, is Lazarus levend geworden. Is die levend geworden. Mag u het weten. Dat je dood was in zonde en misdaden, maar dat hij je levend heeft gemaakt met Christus. Dat kun je weten, gemeente. Dan komt er een onuitsprekelijke liefde tot God. Die God die ik bedroefd heb. Die God die ik verlaten heb. Die God die ik niet missen kan. Dan komt er een onuitsprekelijke liefde tot dat woord. Jongeren, dan vraag je nooit meer, mag dat ook alweer niet? Regeltjes, al die regeltjes, nee hoor. Heren, hier ben ik. Zeg het maar, heren, ik wil naar uw geboden leven. Wandelen en handelen, ik begrijp het niet altijd. Dat is niet zo belangrijk. Mag ik leven tot eer van uw naam? Er komt liefde tot zijn huis, tot zijn dienst, tot tot zijn woord, tot alles wat van God is. Want als hij levend maakt, gemeente, dan moet dat afschuwelijke van de dood, inclusief die vreselijke geur van de dood, die moet wijken vanwege die druppel liefde. Die gaat geuren in je leven. Daar gaat wat van uit, van een kind van God. Niet altijd hoor. Want het zijn maar ellendige mensen, soms met een nakarakter. Maar die liefdesgeur, die wordt geroken. Die wordt tastbaar, dat kan je hart zo ontroeren. Soms in de kleinste ritselingen die de Heere schenkt. Naar dat levenwekkende roepen. Er is al zoveel heerlijks aan. Dat spreekt van het werk van de drie enige God. Ik ben de opstanding en het leven. En als het nou weer zo dodig is, kinderen des Heren. Ja, wij kunnen het niet levend houden. We kunnen onszelf niet bij het leven behouden. Ik had wel eens gedacht. Als je dan levend gemaakt bent, dat je altijd zult leven voor hem. Maar het is zo vaak zo dodig. Tegelijk is dat weer zo'n wonder. Altijd weer die dood. Waarom toch? Levenslang. Opdat nou een ware pelgrim, levend gemaakt door Christus, door dat Godswonder zonder ons in ons, opdat hij nou voortdurend, onze oudvaders zeggen het zo vaak, gebruik zou maken. Van wie? Van het woord. Nou dat ook, dan moet je altijd zijn. Van het gebed, doe het maar. Maar gebruik zou maken van die levensvorst, Heer Jezus. Het is weer zo dood, zegt dan een levend gemaakte ziel. Het is weer zo dodig, ik kan mezelf niet bij het leven behouden. Ik heb het hele woord vol van belofte, prachtig. Maar o Heer, als u ze niet toepast, met uw geest ze in mijn hart legt, in mijn hoofd uitwerkt, door genade doet levend zijn voor mijn ziel, dan kan ik er niet bij. Gun leven aan mijn ziel. En Sion, dat doet hij, want hij maakt hem waar, zijn naam waar. Voor dode zondaren, zeker, zeker, voor dode. Ik ben de opstanding en het leven, daar gaat hij mee door. Tot aan de laatste, de jongste dag. Daar gaat hij mee door. Het leven van zijn kinderen, bij vernieuwing. Om ze te verlevendigen, opdat ze niemand zouden zien dan Jezus alleen, Jezus woord. En dan tenslotte Jezus bevel, maar we zingen eerst met Psalm 33, het zesde vers. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Zesde vers van Psalm 33. Jezus, de opstanding en het leven, we horen Jezus gebed, Jezus woord, Jezus bevel. Als de Heer Jezus spreekt, gebeurt er iets. Een van onze ouden zegt, de donder van Christus stem ging gepaard met de bliksem van zijn goddelijke macht. En terstond schoot het leven in Lazarus. En zo bekeert God naar mensen. Het oor van Lazarus was dood en koud. Zijn ledematen stijf en bewegingloos, zijn ogen gesloten. Zijn lichaam met grafdoeken omwonden, zijn hoofd omwikkeld met een zweetdoek. Maar toen die stem van Jezus, het is zijn woord. Lazarus kom uit, de dode deed ontwaken. Toen drong die stem door, ook in de grafspelonk. Door die zweetdoek heen, tot in zijn oor. En onmiddellijk begon zijn hart te kloppen. En de warme stroom van het leven doorvloeide opnieuw de aderen van de gestorvenen. De gemeente, toen werd helder. Lazarus werd levend. En dan was Lazarus een kind van God, hè. Die stem van Jezus was hem al bekend. McShane zegt, toen Lazarus die stem hoorde, toen heeft hij gedacht, dat is de stem van mijn liefste. Prachtig is dat. Hij roept mij. Bij mijn naam. En hij stond op. En er moet wat geweest zijn. Die mensen hebben toen getuurd op dat graf. Dus een verklaarde die zegt, ik denk dat Martha en Maria gezien hebben van Jezus naar het graf. En naar omhoog. Wat een onbevattelijk wonder. En toen kwam de gestorvene uit, gebonden aan handen en voeten. Met de zweedoek nog om zijn hoofd. Hoe eenvoudig en hoe heerlijk. En de gestorvene kwam uit. Vers 44. Gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. En zijn aangezicht was omwonden met een zweedoek. Misschien schuifelend en tastend. Als God je bekeert, dan weet je niet alles. En dan kun je niet alles. Spurgeon, die zegt het zo mooi, mag ik hem nog maar een keer citeren. De opgestane, er was volkomen opgewekt, zegt hij, maar niet volkomen bevrijd. Wij aanschouwen hier een levende in doodsklederen. En dan zegt hij, ik heb vaak mensen, kinderen gezien, die met beslistheid de zonde vaarwel hebben gezegd. Een slechte gewoonte onder de voet vertrapt. De jongeren, dat gebeurt als God je bekeert. En die toch geen vat konden krijgen op de belofte. En geen hoop konden koesteren. Lazarus was in zeker opzicht vrij genoeg. Want hij kwam uit zijn graf. Maar die zweetdoek was nog om zijn hoofd. En zo is het, zegt Spurgeon, met menig levend gemaakte zondaar. Je kan hem elke beproefde waarheid voor ogen stellen, maar hij ziet het niet. Zijn er nog van die tobbers? Die weten van een ogenblik dat alles anders is geworden. En je durft misschien niet eens te zeggen. Maar ze merken het wel in je leven, alles is anders geworden. En waar wacht het nou op? Het wacht op die nadere toepassing. En het bevel van Jezus. Om nou verlost te worden van die grafdoeken. Het is zo'n wonder, gemeente. Ik weet dat het ergerlijk is, hoor. Als je zo'n vrome, zelf opgeknapte gelovige, dan is het allemaal zo ergerlijk, gemeente. Maar het is zo heerlijk. Als je nou zo'n ellendige verloren zondaar bent. En je kan niks en je hebt niks en je doet niks. Alleen maar zondig en verkeerd. Dat nou de Heere voor alles zorgt. Gemeente, als dat niet waar was, dan kwam ik er nooit. Echt niet. Dan was het eeuwig kwijt. Want we kunnen ons al alleen maar in de hel brengen. En ook na ontvangen genade. We brengen onszelf nergens. Echt niet. We zijn te zwak. We zijn vlees. We zijn stoffelijk. We zijn sterfelijk. We zijn ellendige albedervers. Tot aan de dag van onze dood toe. Maar Jezus doet alles. En als Hij het doet, gemeente, dan word je zalig. En Hij is nog in Bethanië. En dan klinkt zijn bevel. Ontbind hem. En laat hem heen gaan. Zalig worden is zo'n wonder. Maar ook bij de voortgang, het is alleen maar het wonder. En als je afreist, het is alleen maar het wonder. Opdat de kerk zou gaan zingen door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Zou toen op het bevel van Jezus, jongens en meisjes, die zus Maria die zoveel van de broer hield, hè, zou ze toen die zweedoek hebben afgewikkeld. Zou Martha toen zijn handen hebben losgemaakt. Hebben toen die discipelen al hun moed bij elkaar geraapt. En hebben ze gedaan wat de meester beval. We lezen het allemaal niet. Wel dit, hè. Toen die zweedoek afging, gewonden om zijn hoofd, over zijn ogen. Toen heeft Lazarus zijn lieve meester mogen zien. Wat een ontmoeting zal dat geweest zijn. Wat een ontmoeting zal dat geweest zijn. Ik heb zitten denken, Johannes, waarom heb je daar nou niet wat meer over gezegd? Waarom heb je dat nou niet gedaan? Vertel maar, Johannes. Van die woorden die gesproken zijn, zeg het maar. Hoe Jezus vol liefde heeft gezien op zijn lieve vriend, die levend gemaakte door zijn krachtig roepen, zeg het maar. Wat er in het hart van Lazarus geweest is. Maar gemeente, de schrift zegt geen woord. Misschien is het wel veel te teer voor woorden. Zoals als de Heere werkt in het leven. Er soms zaken zijn, gemeente, die je niet kan uitzeggen. Die je moet beleven. Ze zeggen het wel eens, je moet het beleven. Je kan het niet bespreken. Er staat geen woord over. God geven. Daardoor genade. De prediking. Het bijbellezen. Het bidden. Het lezen het oude goud. Doet u het nog? Dat gebruikt mag worden om ontwaakte zondaarszielen te verlossen van de grafdoeken. Wat is nou nodig? Zodat het oog ten volle mag zien. En het oor ten volle mag horen. Zodat er houvast mag krijgen. Door genade, door die geest. Aan al de beloften Gods die in Christus Jezus zijn, ja en amen. Er moet zoveel af. In het leven der genade. Kent u het, weten we het. En misschien ook tot troost voor ontwaakte zielen. Die weten, ik ben niet meer zoals vroeger. Maar wie ben ik nou eigenlijk? Een levende bent u misschien. De woorden van Spurgeon. Misschien bent u zo levende in grafdoeken. En is het nodig dat God dat aanklevende leven, dat smekende leven, dat biddende opgaan naar zijn huis, dat buigen van je knieën, dat graven in dat oude beproefde goud wat God zijn kerk overleverde, dat de Heere dat wil gebruiken om al die grafdoeken van u af te nemen en meer te mogen leven vanuit hem. Enig zicht en meer zicht op die gezegende opstanding en het leven. Een gemeente, daar moeten we gaan eindigen. Het huis van Bethanië was veel ongeloof, het huis van ellende. Ja, daar staan wel veel woorden over. U leest het hoofdstuk nog maar eens uit. Dan willen ze Jezus, de levensvorst, vangen en doden. Want er was zoveel geloof in Bethanië, ja, van allemaal van die mensen die zichzelf hadden bekeerd. En die nooit verloren zonder van God waren geworden. Die hadden Jezus, die waren zelf opgestaan uit hun dode graf. Nou, u kent dat allemaal wel, net als vandaag. Het zal toch wat zijn, als je zo ten diepste Jezus verwerpt. Het zal toch wat zijn. Maar mijn onbekeerde medereiziger, als je nou deze Jezus niet kent, als je niet weet van een opwekking uit dat zondegraf, als een godsdaad zonder ons in ons, je moet de eeuwige dood sterven. Maar Jezus is nog in Bethanië, in dat huis der en hij wandelt in dat dal van die dorre doodsbeenderen. En nog een keer, als je erover na gaat denken, kun je dat niet bevatten? De levensvorst wil nog wandelen, ook onder ons, in dat dal van dorre doodsbeenderen. En hij wil nog zijn stem verheffen. Zoek toch dat leven. God geven, dat die weerstand, die goddeloze weerstand van de hel, van de Satan, met heel veel vromigheid omkleedt, je hart niet zou vervullen. Gemeente, als je het nou merkt, werp je toch aan de voeten van deze zaligmaker, die het alles kan wegnemen en verbreken. En jonge mensen, zoek toch de Heere. Want je weet het nog wel, hè? Twee van de drie die opgewekt zijn, die waren jong. Dat dochtertje van Jairus en die jongeling van Nain, een kind zouden we zeggen en een jongere. Twee van de drie waren jong, maar ouderen. Lazarus is vermoedelijk al ouder geweest. God werkt ook in de oude generatie. Want hij is in dat dal van dorre doodsbeenderen. Maar heb nou geen rust. Want de mare van de dood ging weer door de gemeente. Voordat u het weten mag. Dat zijn stem vernomen is in uw ziel. Zou het voor mij nog kunnen? Of misschien dat u zegt, ik ben de meest ongelukkige. Nou, daarom staat deze geschiedenis in het woord. Hij riekt nu al. Hopeloos. Totaal verloren. Opdat nou een gans ellendig albederver geroepen zou worden uit de dood tot het leven. Er gebeurt ook wat anders. Velen dan uit de Joden, vers 45, die tot Maria gekomen waren. En aanschouwd hadden hetgeen Jezus gedaan had. Geloofden in hem. Dat is een wonder. Dan wordt dit gebruikt. Zodat die levenwekkende stem van Jezus ingaat in het hart. En er velen van dood worden levend gemaakt. We weten niet hoe het allemaal lag, dat weet de hemel alleen. Maar God bouwt zijn kerk door alle eeuwen heen. Tot aan de laatste, de jongste dag. En tenslotte, kinderen des Heren, we zijn nog in Bethanië. Het huis der ellende, ik hoef u niet te vertellen. Want als de Heer je ogen opende, dan ruik je voortdurend de geur van de dood. Niet van een ander, maar van jezelf. Naar alle ontvangen genade, die oude mens, die aan het sterven is. Een stervend leven. Ja, wat is dat dan? Nou, die oude mens is aan het sterven. Die ruik je. En die heb je tegen je. En die wil niet wat de hemel wil. En die wil wel wat God niet wil. We zijn nog in Bethanië, maar het klaaghuis wordt straks gesloten om ons eeuwig te verblijden in God drie-enig. Dat zal toch overblijven door Jezus, de opstanding en het leven in de gemeenschap met de geest. Lazarus, die moest nog een keer sterven, jazeker. Hij moest nog een keer sterven, zeker, om te erven. En toen is het ware geworden. Gij zijt verlost. Dat zal toch wat zijn. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Amen. Onze slotzang is het 8e vers van Psalm 118. 118 vers 8. gaat dan heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.